Goedemorgen, gemeente. Het is goed om hier te zijn, ook al is het vakantietijd, dan laat je toch de kerk niet achter. Zelfs als je op vakantie zou zijn, dan kan je nog naar een gemeente toe. Ik denk dat dat overal wel zo is. En soms moet je even zoeken, moet je oppassen dat je niet verdwaald raakt. Want daar gaan we het over hebben, over het dwaalleer vanmorgen en de gevolgen daarvan. Zoals een christen die op reis was in zijn leven. Je zou kunnen zeggen, hij was op vakantie en hij liep het Pieterpad van Groningen naar Maastricht. En onderweg komt hij op een pad en dan ziet hij dat ontzettend hobbelig is. Met stenen op de weg, kuilen erin. En hij denkt, jongen, wat een gedoe is dat om hier te lopen. Dat gaat niet lekker. En hij kijkt eens opzij en dan ziet hij warempel naast het pad waar hij op loopt, ziet hij een mooie vlakke weg lopen. Precies parallel, gelijkwijdig aan het pad wat hij loopt. En hij denkt, ja, ik ben toch gek dat ik hier op dat hobbelige wegje loop. Ik doe een stap om en ik ga het hier lopen. En hij gaat lekker wandelen. En op een gegeven moment merkt hij, ja, dat pad waar hij eerst op liep is niet meer hier naast hem, maar het is daar. Ai. Maar hij denkt, ik zie het nog, het is goed. En hij loopt verder en verder en verder. En hij komt in een stad terecht waar hij helemaal niet wil zijn. Het kost hem bijna zijn leven daar. Hij was op een dwaalweg geraakt. Het was zo verleidelijk eerst om op die weg te gaan lopen. Die mooie vlakke weg. Maar hij leidde niet naar zijn doel. Hij leidde naar een heel andere plek waar hij niet wilde zijn. Zo is het vaak in ons leven ook. Je hebt misschien wat moeilijkheden, wat tegenstrubbelingen in je leven. Je denkt, weet je wat, ik ga wat anders doen. En je gaat de moeilijkheden uit de weg. Dan kan je je laten adviseren door allerlei mensen. Maar het belangrijkste is dat je je laat adviseren door de Bijbel. We gaan eerst lezen uit 2 Petrus, want dat gedeelte is vandaag aan de beurt om te behandelen. 2 Petrus 2. Ik heb het niet op de beamers aan, ik heb wel een presentatie, maar ik denk, ja, iedereen heeft toch gewoon een Bijbel mee. Al is maar op je telefoon. Dus je kan het allemaal opzoeken, 2 Petrus 2 en dan de eerste 9 versen. Ik lees hem uit Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is om het makkelijk te maken voor jullie. De NBV 21. Volgens velen, zeker degene die hem vertaald hebben, is dit de beste Bijbelvertaling. Maar er zijn meerdere stemmen die dat vinden. Dus. Dat is een waarschuwing tegen dwaling. Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden. En zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen verderfelijke ketterijen binnensmokkelen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Gedreven door hebzucht zullen ze u oplichten met misleidende verhalen. Maar hun vonnis is al lang geveld, hun ondergang laat niet lang op zich wachten. Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard. Alleen Noach, de heroud van de rechtvaardigheid, liet hij met 7 anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol goddelozen liet komen. Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot vernietiging veroordeeld. Hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle goddelozen van latere tijden. Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, die redde hij. Deze rechtvaardige woonde in hun midden. Dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God nog gebod stoorden. De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel om hen dan te straffen. Dat zegt de Bijbel erover. Over dwaalleer en dwaalleraren. En de gevolgen. Het eerste wat ik jullie wil vertellen is dit. Moet ik even doorgaan. Naar beneden moest ik? Ja, dit. Ik heb nog niet vaak een presentatie gehouden, dus jullie moeten maar een paar dingen als het misgaat even waarschuwen. Dan moet eigenlijk een assistent hebben, maar die was er niet vanmorgen. Het belangrijkste wat we vandaag moeten weten, en prent dat in je gedachten, dat jij geliefd bent. Wij zijn gekocht en betaald met het bloed van de Zoon van God. Met het bloed van Jezus Christus. Zo belangrijk vond God jou. Dat hij dat ervoor over had. Hij wilde jou hebben. Dat geldt niet alleen voor mij en voor jullie. En voor andere christenen. Dit geldt voor de hele wereldbevolking. Iedereen, voor iedereen is betaald. Maar niet iedereen heeft Jezus erkend als zijn redder. Als zijn verlosser en als zijn Heer. Als je hier zit, of als je luistert op afstand, is het geweldig om te weten dat je leven niet waardeloos is. Of dat je je doelloos op de aarde rondzwalkt, maar dat je gewild bent door God de Vader. Dat Hij jouw Vader wil zijn. Hij heeft de weg naar zijn hart voor jou vrijgemaakt. Zowel van Hem naar jou en naar jou, als van jou naar Hem. Die weg is vrij. Er zijn geen belemmeringen meer. Dat moet duidelijk voor je zijn. Onthoud dat in de rest van de preek, maar in de rest van je leven ook. Dat jij geliefd bent. Dat je gekocht en betaald bent. En dat je vrij bent van de overheersing door Satan. Sluit het in je hart, twijfel er niet aan. God is voor jou en Hij is er voor jou. Dag en nacht. Hij vindt jou zo waardevol dat Hij zijn Zoon voor je over had. En dat wetende moet je je ook bewust zijn dat er altijd machten zullen zijn die je los willen maken van God. Die elke open deur van je hart gebruiken om binnen te komen en je zekerheid te roven. Er gaan roversbenden over deze aarde die op heel gemene manieren, heel slinks, bij je willen binnenkomen. En geregeld, dan lukt dat nog ook. Let op. Koekoek. Nou, nu weet je in ieder geval de naam van deze vogel. Hij roept dat ook. Het mannetje roept koekoek. En die horen we zo in het voorjaar, soms ook wat later in de zomer. Maar ik wil jullie even, het is niet dat ik nou de koekoek zo belangrijk vind, maar wel het principe wat erachter schuil gaat. Ik wil een voorbeeld geven uit de natuur aan jullie over de koekoek en de dwaalleer. Ook een koekoek, die is ooit jong geweest en hij wil zich ook voortplanten. En dan legt deze vogel, zoals alle andere vogels, legt hij ook een ei. En als dat ei uitkomt, dan levert dat een kuiken op. Maar de koekoek, alweer twee keer tikken nu. Het bijzondere, dat is echter, dat hij die eieren niet zelf uitbroedt. Die koekoek. Maar dat laat hij door andere vogels doen. Die kiest hij uit. En hij laat ook zijn jongen door hen opvoeden. Totdat ze kunnen uitvliegen. De vogels die daarvoor uitgekozen worden zijn, nou, ik noem maar een paar voorbeelden. De kleine karakiet, de tuinfluiter, de hegemus, de graspieper of de rietzanger. Jullie kennen ze ook allemaal, net als ik natuurlijk. Nou zou het opvallen als er in het nest van zo'n vogeltje, zo'n klein vogeltje, ineens een totaal ander ei lag. En als er ineens meer eieren in lagen dan dat hij had achtergelaten. Ik weet niet hoe ver vogeltjes kunnen tellen, maar ze weten wel hoeveel eieren dat er in hun nestje ligt. Dus, als dat beestje, dat vogeltje even van zijn nest af is, dan komt de koekoek en hij pakt er één eitje uit en dat gooit hij over de rand. Weg. Vervolgens legt hij zijn eigen ei erin. En je ziet, het is wel wat groter, maar het lijkt er toch aardig op, hè? Het heeft ongeveer dezelfde tekening. Hij legt een ei in het nest wat lijkt op het ei van het vogeltje waar die in is neergedaald. En dat is bijzonder, want het eitje van een hegemus lijkt niet op het eitje van een kleine karakiet. Er zijn verschillende koekoeken. En die zijn gespecialiseerd in bepaalde gastvogels. Dus als die koekoek een ei in het nestje van een kleine karakiet legt, dan lijkt het eitje daarop. En als een koekoek het presteert om in het eitje van een hegemus, of in het nestje van een hegemus een ei te leggen, dan lijkt het eitje op het ei van een hegemus. Je zou kunnen zeggen, er zijn tuinfluiterkoekoeken, hegemuskoekoeken, karakietkoekoeken enzovoort. Dus ieder soort vogel waar de koekoek een eitje in het nest wil leggen, daar is een koekoek in gespecialiseerd. En hoe komt dat nou? De koekoek die in het nest van een hegemus is geboren, uit het ei is gekropen en is opgevoed, die heeft de aanleg om de eieren te leggen zoals die ze naast zich heeft zien liggen. En dat zal ook zo blijven. Ook zijn nageslacht heeft dat dan weer. Op een dag komt dat ei ook uit. En dan gebeurt er wat. Als het eitje alleen maar uitkomt samen met de andere eitjes, dan heeft de gastvogel een extra kuiken te voeren. En niet zo'n kleintje. Het is best een flink beest. Het koekoeksjong, die heeft echter een hele grote eetlust. Eten, 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 eten. En niks dan dat. Ongeveer zoals de koekjes bij de koffietafel straks in handen van de kinderen vallen. Eten, eten, eten. Zo gaat dat. En dat beest zit constant met zijn bek open bijna om er eten in te laten stoppen. En zouden er andere vogeltjes ernaast liggen, die jonge kuikens, dan zou zijn bek ongeveer net zo groot zijn als het kuikentje helemaal. En die zouden niks krijgen. Maar wat doet de koekoek al van tevoren? Als er nog eitjes naast hem liggen, als hij uit het ei komt, dan werkt hij die achter elkaar het nest uit. Hop, over de rand, in het water of naast het nest, valt hij kapot. Als er al voor hem kuikens waren uitgekomen, dan doet hij zijn uiterste best om die kuikens het nest uit te krijgen. Je ziet dat hier op dat... ik heb hem niet doorgeschoven, sorry. Dit moet het zijn. Hier is hij bezig. En daar is hij bezig om een ander kuiken eruit te werken. Hup, over de rand. Mensen die wel eens een kerkscheuring hebben meegemaakt, die voelen zich misschien ook zo. Alsof je over de rand gewerkt wordt. Nou, dan komt er een drukke tijd aan voor de ouders, de gastouders. Want die koekoek, die lust er wel een paar. En hij is niet kieskeurig. Hij eet alles wat hem in zijn bek gestopt wordt. En zo groeit hij gewoon het nestje uit. Dat zie je wel. Het is een enorm beest geworden voor zo'n klein nestje. Op een gegeven moment gaat hij eruit. En het ziet er wel heel lief uit, hoor. Tenminste, die koekoek. Vind ik wat minder. Maar die kleine vogeltjes, die gastvogeltjes, die vliegen er eigenlijk de veer uit het lijf om de beest van eten te voorzien. En op den duur, dan blijft dit ervan over. Hij is helemaal verfomfaaid, afgevlogen zeg maar. En hij zit maar een beetje zielig te kijken, want hij heeft niet veel doel meer in zijn leven, lijkt het. Willem Ouweneel, jullie allemaal wel bekend, denk ik, die heeft de dwaalleer verdeeld in 3 categorieën. Nou, is dat niet zaligmakend, denk ik, die 3 categorieën. Sommigen van jullie die zullen zeggen, ja, maar dwaalleer is dwaalleer, daar ga ik niet een onderscheid maken, ik vind het wel goed zo. En anderen zullen zeggen, ja, maar ik weet tot 10 verschillende categorieën dwaalleer te noemen. Nou, doe het. Willem die had 3 gevonden en die heeft ze daarin verdeeld. Later zegt hij, nou, ik heb 2 categorieën, ook goed. Maar het gaat er maar om dat er een fundamentele dwaalleer zal zijn. Dat is een dwaalleer in je leven of in de kerk. Die ervoor zorgt dat je ze over die mensen moet zeggen die die dwaalleer volgen. Dat zijn geen christenen. Belemmerende dwaalleer. Dat geeft aan, het wordt wel heel moeilijk om met die christenen samen te zijn. Daar zit je niet mee in één kerk. Dat is dan een ander soort kerkgenootschap. En dan is er nog een categorie misvattingen die hij maakt. En dat zijn dan dingen die kunnen zomaar de gemeente binnenkomen. En die kunnen een dingetje worden. En als je daarmee in aanraking komt, dan denk je, ja, klopt dat eigenlijk wel? Is dat wel zo? Loopt die weg nou wel parallel aan de mijne? Het is eigenlijk niet mijn weg, maar het is een andere weg. Dus hoe zit het nu? En mensen gaan twijfelen. Mensen raken in vertwijfeling. Mensen zeggen, ja, maar dit hoort niet hier in de kerk. En als het zo blijft doorgaan, dan gaan die mensen de kerk uit. En dan krijg je op den duur een kerkscheuring zelfs. Zo kan het gaan. Ik ben erbij. Hier een paar voorbeelden van de fundamentele dwaalleren die er zijn. Die geeft duidelijk aan dat de aanhanger geen christen is en ook niet behouden zal zijn. Ze zeggen namelijk van Jezus is niet God. Dat is niet waar. Eigenlijk ben je dan al klaar natuurlijk met het christendom. Of Jezus is niet uit de dood opgestaan, want ze hebben een kistje gevonden met de botten van Jezus en Maria daarin. Mensen geloven dat. Of er is ook wel verzoening met God buiten Jezus om, hoor. Ik heb het zelf geloofd, hè. Dat ik dacht van, ja, waarom moest Jezus nou eigenlijk sterven voor mij? Dat is toch helemaal niet nodig? Totdat iemand mijn ogen opende. En toen las ik op bijna elke bladzijde in de Bijbel, las ik dat Jezus voor mij is gestorven. Het staat er gewoon in. Je hoeft niet eens lang te zoeken, maar als je het wil vinden, dan vind je het ook. Of ze zeggen, de Bijbel, ja, dat is een mooi boek hoor, maar het zijn 66 boeken. Het zou toch wel toevallig zijn als dat allemaal over hetzelfde ging. Nou, en dat op elkaar aansloot. Dus ze denken dat het puur losstaande boeken zijn die wij christenen in één band hebben samengevat. En hij is absoluut niet door God geïnspireerd. Het zijn gewoon ervaringsverhalen. Het is spreken van de mens over God. Het is spreken van beneden over boven. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, de wederkomst van Christus, ja, dat is maar een mooi beeld, maar dat is echt niet waar. Dat gaat niet gebeuren. Waar vinden we dat in de Bijbel? Die zien het niet staan. Deze mensen zijn geen christen. Ze zijn niet behouden. Daar mag je rustig van uitgaan. De belemmerende dwaalleer. Dat zijn dus de mensen die dat leren waarmee je zou zeggen, nou, daar ga ik niet mee in één kerk zitten. Dat past niet bij mij. Dat hoort niet. Maar oké, misschien ben jij behouden. Dat zou je dan eens nader moeten navragen natuurlijk. Van zijn jullie wel behouden en kan je dat verklaren hoe dat gegaan is? Maar ik ga niet met jullie in één kerk. We denken dan aan de aanbidding of de verering van beelden. Of van gestorvenen. Gestorven heiligen soms. We denken aan geloof in het vage vuur. Dat je als mens toch op een bepaalde manier moet boeten voor je verkeerde dingen. Dat is niet wat de Bijbel ons zegt. Want Jezus is gestorven voor al onze zonden. Niet voor een stukje ervan. Of ze denken aan de onbevlekte ontvangenis van Maria. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Ik dacht altijd dat het betekende dat Maria zonder gemeenschap met haar man gehad had, Jezus baarde. Maar dat is dit niet eens. Ik heb het wel vaker zien staan en toen dacht ik, wat is het nu eigenlijk? Het betekent dus dat Maria ook al bij haar geboorte zonder zonde was. Nou, dit zijn al drie redenen waarom wij niet één zijn met de Rooms-Katholieke Kerk. Het is daar wel een dingetje, maar bij ons niet. Misschien zijn ook heel veel katholieken gewoon behouden. Zijn ze gered, omdat ze wel in het bloed van Jezus geloven. Maar kerkelijke eenheid daarmee, dat is ons niet mogelijk. Dan zijn er nog wat misvattingen. En door misvattingen binnen de gemeente kan er nogal wat onrust ontstaan. Mensen kunnen besluiten de gemeente te verlaten. En niet elke misvatting die leidt tot grote problemen, maar binnen de verschillende kerkgenootschappen zijn scheuringen geweest om dit soort verschillen in denken. Een klein voorbeeldje van lang geleden, dat is van, sprak de slang nu in het paradijs of niet? Dat is de basis geweest voor een kerkscheuring. Het antwoord was ja, want dat staat in de Bijbel. Het antwoord was nee, want de slang kan niet praten, hij heeft geen stembanden. Nou ja, dat leidde tot de kerkscheuring. Zo is er de leer van de uitverkiezing waar verschil van denken over is. Mensen geloven dat ze van tevoren zijn uitverkoren door God. En dat ze daardoor ook toegang mogen krijgen tot de hemel. Je hebt dus geen keuze. En in verschillende kerken rondom zien we dat die gedachte heeft postgevat. Dat er een uitverkiezing is. En dat je kan doen wat je wil, maar je komt er toch niet. Dus leef maar raak. Er is een vervangingstheologie die zegt dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen met alle nare gevolgen van dien. Er zijn grote discussies gaande over de rol van de vrouw in de gemeente. Mag ze nou wel of niet in het ambt? Door sommige leraren wordt gezegd van een gelovige, ja, maar die hoeft niet ziek te zijn, want God geneest altijd. En verder kun je nog mooi van de pad raken, dus de verkeerde weg opgaan, door je eigen gedachten en verlangens. Die ga je dan goed praten, zo van, ja, nou ja, één keertje, hè, één keertje. Dat mag toch wel. Dat kan toch niet erg zijn? Een beetje te vergelijken met als ik langs over de snelweg, de A29 rij. Dat kan vandaag even niet, voor 2 weken. En ik rijd even door en dan zie ik daar een bordje 100. Dan denk ik, ja, weet je, het is helemaal niet zo druk. Als ik hier 120 rijd, dan is er niemand die er last van heeft. Dat. En dan ga je op allerlei vlakken heel even toepassen. Dat je denkt van, ja, weet je, het hoort eigenlijk niet. Maar ik doe het toch. En wie kan mij wat maken? Dit soort verschillen van denken, dat hoeft niet per se een scheiding te maken. Maar het geeft wel aardig wat oneenigheid. Het kan best lastig worden. Ik had een gesprekje met iemand. Die had voor haar verjaardag een boek gekregen. En dat was een dikke pil. Ze noemden het Mijn Bijbel. En er stonden hele mooie stukjes in. Waar ook Jezus in voorkwam, maar waar ook Boeddha in voorkwam. Waar allerlei stromingen in werden geduid en waar ze elke ochtend een stukje uit las. En ze vond het heerlijk om erin te lezen. En eigenlijk zei dat boek van iedereen heeft een stukje God in zich. En weet je, waarheid. Wat is waarheid, hè? Pilatus die vroeg ook aan Jezus, wat is waarheid? Toen had Jezus ervoor al gezegd, ik ben de waarheid. Maar Pilatus die vroeg ernaar, wat is nou eigenlijk waarheid? De een die vindt dit en de ander vindt dat. En ook in dat boek staat dat iedereen een plekje in de hemel krijgt bij God. Want tenslotte heeft God iedereen gered. En als je maar genoeg in dat boek leest en die stof tot je door laat dringen, dan krijg je een soort hoger kosmisch bewustzijn. Zijn er mensen die dat hebben? Een hoger kosmisch bewustzijn? Ik kan me er niet eens wat bij voorstellen, maar vooruit. Ze zeggen het wel en dat heeft dan toch wel impact op mensen. Ze zeggen, ja, dat wil ik ook. En dat kan je bereiken door aan yoga te doen bijvoorbeeld. Of door mantra's te zingen. Religieuze praktijken zijn dat. Alle twee. Heel vaak hetzelfde zingen. En maar doorgaan op een beetje sonore toon. Of je helemaal ontspannen en openzetten. Lekker liggen en dan denken. Of niet denken. Je geest openzetten. Wie komt er binnen? En de mens is goed. Bij de geboorte is de mens zonder zonde. Daar mankeert helemaal niks aan. Ja, de zonde wordt later misschien wel ingebracht, maar de mens op zich is goed. En je moet positief denken, want anders kom je er niet. Dat positieve denken, dat helpt je verder. Dat zorgt ervoor dat je overwinningen haalt in het leven. Succes. En je ervaring en je gevoel, die leiden je. Dat voelt goed. Ik zie een leuke vrouw en ben er even mee in gesprek en dat voelt goed. Daar moet ik meer mee. Of je creëert je eigen realiteit. Neem het en claim het. Ik wil een mooi huis. Ik heb een mooi huis hoor, daar maak ik niks van. Ja, volgens mij. Maar ik wil een mooier huis. En daar ga ik om vragen. God, geef mij een mooier huis, want ik wil het. God, geef mij die mooie auto. God, geef mij een goede relatie met mijn echtgenote. God, geef me dit, geef me dat. En ik krijg het. Het komt naar je toe als je het noemt. Wonderlijk. En je zoekt alles in spiritualiteit. Het maakt niet uit welke geest het is hoor. Het lijkt een beetje, dat laatste, een beetje op hekserij zeg maar. Contact met het hogere. Maar dit zijn allemaal de kenmerken van de New Age. Die ook in sommige kerken is binnengekomen. En waar mensen aan te gronden gaan. En uiteindelijk draait er dan niks om God, maar draait alles om de mens. Het draait allemaal om jezelf. En er zijn mensen die brengen deze leer binnen. Er was van de week nog een bericht in het nieuws over deze jongen. 44 schapen doodgebeten. Deze gaat rond in de kudde. Een wolf, soms in schaapskleren, die komt de gemeente binnen en begint met zo links en rechts een beetje aanhalig te doen. En op den duur, dan gaat hij bijten. En dan is dit het gevolg. De kudde van God. Hij richt slachtingen aan in de gemeente. Gemeentes vallen uit elkaar. Mensen verliezen hun geloof. De gemeente gaat kapot. Weet je? Als God niet altijd bij ons zou zijn, dan zou er geen deze gemeente meer zijn. God heeft ons gewild. Ik heb het aan het begin gezegd, God heeft jou gewild. Hij heeft je gekocht en betaald. Als je dit toelaat in je leven, dat er vreemde leren in de gemeente binnenkomen, dan ga je verloren. Alsnog. Want wat zijn de gevolgen? God staat niet meer centraal in de gemeente, maar de mens. Je bent niet meer met God bezig, maar je bent met je eigen verlangens, met je eigen eer bezig. Je wordt je eigen God. God raakt buiten beeld en je raakt van God los. En Jezus, ja, dat is niet je redder. Hoe zou die dat kunnen? Dat is ook maar een mens. En je kan jezelf al redden. En je bent niet meer vrij in Christus, dat is het gevolg. Je bent gebonden. Wie wil er gebonden zijn? Je wilt toch alleen gebonden zijn met de touwen van Gods liefde? Niet met andere dingen die je moet doen om erbij te horen. Dingen die je per se moet hebben om gelukkig te kunnen zijn. We zien het vaak bij de voorgangers van de megakerk in Amerika, maar ook in Nederland. Komt het steeds meer voor. En om andere voorgangers dan over te halen, om mee te gaan denken in hun leer, krijgen ze cadeautjes. Dan kom je 's morgens op en dan staat er een mooie Mercedes op je oprit. Oh, fijne auto. Leraren die dit doen, die volg je niet. Dit is een soort uitspraak zoals je dat ook in de 10 geboden tegenkomt. Gij zult niet. Volg ze niet. De leraren die deze leer verkondigen, die leiden je alleen van God af. En die leiden je naar het aardse leven toe, naar het aardse luxe, naar die dingen. En God wil dat helemaal niet. God heeft iets veel mooiers voor je in petto. Leraren die afwijken van het geheel van de Bijbelse leer. Ze halen een tekst uit de Bijbel, die isoleren ze en daar gaan ze op verder denken. Die vertellen ze. Leraren die zichzelf centraal stellen, het gaat om mij. Je loopt op podia heen en weer. Kom maar naar voren, kom maar naar mij. Leraren die onwaarschijnlijke beloften doen. Leraren die zeggen tegen iemand die in de schulden zit. Hé, maak 1000 euro over naar mijn rekening en jij bent over een week vrij schulden af, weet je dat? Geloof erin. Geef mij 1000 euro en jij bent uit de schulden. Doe het vanavond nog. Is niet waar, hè? Die dikke auto die er staat, die komt van die 1000 euro. Want die leraren die vragen om veel giften. Die vragen heel veel van je. En ze overladen zichzelf met allerlei luxe. Sommigen hebben een vliegtuig. Anderen hebben er 4. Want ja, dan kan er zijn kapot gaan en je moet ergens naartoe. In de tijd van Petrus en van Paulus was het ook niet anders hoor. Ook toen al waren er nog geen vliegtuigen en auto's, maar waren er wel allerlei dingen waar mensen zich mee vulden. En niet de dingen van God. En Paulus schrijft dan aan Timotheus. Een paar dingen die moeten voorkomen dat Timotheus de verkeerde kant op gaat. Hij schrijft aan Timotheus en dat mag je gerust ter harte nemen. Vermijd een andere leer dan die van de Bijbel. Want er komt geharrewar van. Je krijgt onenigheid in de gemeente. Mensen gaan elkaar uitschelden. Mensen vormen geen eenheid meer in de gemeente. Die valt uit elkaar. Maar blijf dus ver af van het dwaalleer. Ga er niet in mee. Volg het niet. Houd je aan het woord van God. Leid een eerlijk, heilig leven. Vol van geloof en liefde. En geduld en vriendelijkheid. Dat zijn de dingen waaraan je een christen herkent. En grijp het eeuwige leven. Want daarvoor ben je geroepen. Dus wat gaan we doen? We vullen ons met het woord van God. We lezen in onze Bijbel en we lezen hem helemaal. Ik wil niet zeggen dat ik de norm ben, maar ik probeer dus elk jaar of elke 2 jaar de Bijbel helemaal door te lezen. In een leesplannetje heb ik daarvoor. Ik wil er niet mee achterlopen. Dan kan je zeggen, oké, zo'n leesplannetje. Dan doe je het om het leesplannetje te volgen. Nee, ik doe het om Gods woord te leren kennen. Om het steeds meer tot me te nemen. Om steeds meer in te leven. We gaan geen geïsoleerde teksten nemen en daarop ons geloof bouwen. Je leest de hele Bijbel. En je vraagt God, Bid ervoor dat hij je onderscheid van geesten geeft. Dan zul je zien wat er fout gaat. Wat er aan dingen rondom je gebeurt waar je het niet als christen mee kan eens zijn. En als je nou zoiets ziet, als je nou denkt van hé, er komt iets de gemeente binnen. Ik praat met iemand en dan kan ik niet helemaal plaatsen. Praat er dan over met je oudste. Met je kringleider. Maar de leiders van de gemeente, die zijn ervoor om de kudde te leiden. Om de kudde te bewaken. Daar zijn ze voor aangesteld. En daarmee, met zo'n uitspraak leg ik misschien wel een hele grote last op de mensen die de oudste zijn in onze gemeente. Maar we hebben ze er wel voor. Om de kudde te beschermen. Om de leeuwen en beren en de wolven die op de kudde afkomen, om die weg te jagen of dood te slaan. Dan slaan we niet graag mensen dood, dat is ook niet de bedoeling. Maar het is wel de bedoeling dat je die leer die ze brengen doodslaat. Petrus die waarschuwt in het gedeelte waar we vandaag gelezen hebben voor de gevolgen van dwaalleer. Hij waarschuwt dat als dwaalleer de echte leer, de waarheid in de schaduw zet. Want het wordt steeds donkerder met de waarheid. De hele mensheid in de tijd van Noach, met uitzondering van zijn gezin dan, werd uitgevaagd vanwege afdwalen. Alleen Noach en zijn gezin bleven over. Sodom en Gomorra, waar het een beetje de norm was dat je seks had met alles en iedereen, werd ondersteboven gekeerd om hun slechte levensstijl. En zelfs engelen die ongehoorzaam waren aan God, die worden in de gevangenis gestopt. In de Tartarus, heet het dan in de vertaling die ik las. Om aan het einde van de tijd te worden geoordeeld. God laat niet over zich lopen. Als hij dat nu met de mensen uit de tijd van Noach deed. Als hij dat deed in de tijd van Sodom en Gomorra. Als hij dat deed met de engelen. Zouden wij er mee weg kunnen komen dan? Wat moet je weten? En wat moet je vasthouden? God laat niet los wat zijn hand is begonnen. Laat de God ook niet los. Houd hem goed vast. God is heilig. God wil dat jij ook heilig bent. Heilig leeft. Want je bent zijn eigendom. God houdt ontzettend veel van je. Ik kan niet bedenken hoeveel God van mij houdt, maar ik weet dat het meer is. Omdat God van mij houdt, kan ik ook van God houden. En kan ik alles wat mij bezighoudt, alle mijn lasten, kan ik op hem leggen. En hij zal me rust geven. Richt je met alles wat je bent op God. En niet op jezelf. Ik wil met jullie bidden. Heere God. Zo mogen we horen, zo kunnen we horen welke dreigingen er om ons heen zijn die ons proberen van u los te maken. Maar dat willen we niet, Heere God. Heere God, we willen heel dicht bij u blijven. We willen uw liefde ervaren in ons leven. En niet alleen de liefde van spullen. Heer, we willen graag dat u van ons kunt houden. En niet van u weglopen, maar juist naar u toe lopen. Heer, we willen wegrennen van al die dingen die ons wegbrengen van u. En we willen naar u toe rennen. Om u te omhelzen, zodat u ons ook kunt omhelzen. Heer, bewaar ons. Schenk ons het vermogen om te zien wat er fout is in ons leven, Heer, in ons hele leven. En waar we onszelf mee geruststellen dat het allemaal wel kan. Heer, maar wat ons van u afbrengt. Heer, help ons die dingen te onderscheiden en er ook wat mee te doen. Er afstand van te nemen. En weer om te keren om op de goede weg te komen. De weg die naar u toe voert. Heer, spaar ons leven. tot de eeuwigheid. Amen.